Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Knaken.nl. Dat is een broker waar jij je bitcoin kan kopen of kan verkopen. Robin Bordeville Nieuws. We beginnen met de Nederlandse Bank. Die publiceerde een rapport over het energieverbruik van bitcoin. Ja, bitcoin kwam er genadig van af. In die zin, ja, het kwam een beetje in het hoekje te liggen van... We verbruiken te veel energie, dus we zijn vies. Dus we, ja... zijn tegen het milieu.
Kwam er ongenadig vanaf, bedoel je?
Ongenadig, dat bedoel ik inderdaad. Ja. Excessief CO2-uitstoot.
Ja, er waren allerlei verschillende quotejes in het ding. Maar eigenlijk, om het een beetje samen te vatten, is de zin... de totale CO2-voetafdruk van het Bitcoin-netwerk steeg in 2020 met ongeveer 25%. Terwijl het aantal transacties daalde met 6%.
Ja, nou, er was best wel wat reactie op. Hè. Onder andere onze redacteur Arnold had ook een redactioneel commentaar erop geschreven. En nou, een van de tegenargumenten tegen het onderzoek. Nou, voordat we misschien daarin gaan.
Gewoon even het beeld.
Ja, mij verbaast het in ieder geval dat een centrale bank van Nederland zich hierover druk maakt. Hè. Want blijkbaar is er een bepaalde... Wat is het doel van het onderzoek, vroeg ik me af. Nou, dat is duidelijk om in kaart te brengen. Nou, wat de footprint is van het Bitcoin-netwerk blijkbaar. En daar vindt een centrale bank blijkbaar iets van. Nou, de vraag is dat wel de juiste instantie om daar iets van te vinden?
Ja, je ziet het overal, hè. Eigenlijk alle centrale banken zijn wel politiek bezig op dit moment. Ook de ECB, die laat zich ook uit over de pandemie en ook over Bitcoin. Ja, Bitcoin ligt natuurlijk ook een beetje in het vaarwater van centrale banken. Dus op zich snap ik wel dat er iets naar gekeken wordt. Alleen, ja, ik heb niet het idee dat hier ooit een rapport uit had gekomen dat positief uitpakte voor Bitcoin en liet zien dat de euro heel slecht is voor wat we met de aarde willen.
Nee, ik mis ook een onderzoek naar Holland Casino bijvoorbeeld, want dat valt ook onder toezicht van het DNB.
Ja, alleen dan zijn we dus zeg maar aan het wijzen van... oh, ga hun eens onderzoeken of zo. En dat is eigenlijk ook wat ik met dit soort rapporten heb. Mm-hmm. Van, we gaan het nu heel erg hebben over de CO2-uitstoot van miners. Nou, één, dat is heel flexibel. Omdat miners kunnen aan- en uitgaan. Dat hebben we vorig jaar gezien in China. Daar werden ze allemaal weggestuurd. Trouwens ook ongeveer met dezelfde redenen als het is vies... en we hebben de energie zelf nodig dan als extra erbij.
Klopt.
Dus dat is wel een punt dat vaker terugkomt. En daarnaast is het, je kan lang niet alle miners meten. En de vraag is ook, wat ga je nu dan onderzoeken, zeg maar? Nou, dan kom je tot een bepaald energieverbruik van het Bitcoin-netwerk in verschillende berekeningen. Maar wat zegt dat dan? In mijn optiek zegt dat helemaal niet zoveel, want het is maar een heel klein onderdeel van wat er allemaal met Bitcoin gebeurt. Gek genoeg, ondanks dat het de basislaag is van alles.
Ja, dus de metric CO2-uitstoot per transactie, dat is veel te beperkt.
Ja, vind ik wel. Want er wordt dan gezegd van het kost dan zo en zoveel. Want die cijfers, als je die even wil nalezen, dan kun je dat op de site doen, bitcoinmagazine.nl. Of gewoon even naar DNB, dan kun je het rapport ook gewoon helemaal doorscrollen met mooie grafiekjes en zo natuurlijk.
De carbon footprint of Bitcoin, in goed Nederlands.
Dan vind je hem, precies, dan vind je hem, dan vind je hem wel. Nee, maar, de conclusie over transacties is niet eerlijk, vind ik. Omdat ze dus kijken naar hoeveel transacties er worden verwerkt. En dat zou dan veel minder energiezuiniger zijn dan Visa en weet ik wat allemaal. Dan laten we de discussie of het überhaupt energiezuinig moet zijn even achterwege. Maar dat is het frame die gepakt wordt. Terwijl als een blok bevestigd wordt, dan is het ook zo dat er eigenlijk gekeken wordt naar alle geschiedenis van alle Bitcoin transacties, alle UTXO's. Mm-hmm. Wordt gecheckt of dat nog allemaal klopt. Dus het is ook een soort van notaris, jurist en weet ik wat allemaal in één. Dat blok zorgt eigenlijk voor dat er een stempel op wordt gezet van... oké, dit klopt, we gaan met z'n allen akkoord en we gaan door. Dus het is niet alleen dat er een transactie wordt verwerkt. Er gebeurt veel meer bij zo'n blok.
Ja, het gaat ook om het beveiligen hè, van sowieso de bestaande bitcoin... en het beveiligen van toekomstige bitcoin. Ja, dus het is ook een veiligheidsbudget.
Nou, des te meer energie bitcoin slurpt alle bitcoin miners... des te moeilijker het is om op een energieniveau, dus op hardware niveau, aan te vallen... Dat is schier onmogelijk met hoe Bitcoin nu in elkaar steekt, qua hoeveel het verspreid is over de wereld. Maar als jij ervoor pleit om Bitcoin gewoon maar minder energie te geven zonder dat de energiezuiniger hardware wallet of hardware is, dan pleit je eigenlijk voor minder beveiliging van Bitcoin.
Precies, precies. Nou ja, dat een centrale bank zeg maar op deze manier Bitcoin zeg maar wil belichten, dat ligt in die zin is dat logisch natuurlijk, omdat Bitcoin echt een alternatief is voor een centrale bank. Het is software, het is code. Ja, het is in zekere zin heel koud en wiskundig en het klopt, weet je wel. Er zit geen, ja, in zekere zin, er zit geen menselijke emotie of psychologie in. Er zit geen management, strategie. Er zit helemaal, het is gewoon code. Hè? En het is in die zin ook, het wordt natuurlijk wel een politieke speelbal, maar in zekere zin is het ook politiek neutraal, kun je zeggen. Want ja, het is code.
Ja.
En natuurlijk heeft Satoshi wel bepaalde,
tegelijkertijd,
bedoelingen gehad om in ieder geval het bestaande systeem wel een flinke spiegel voor te houden. En tuurlijk, ja. Realistisch gezien kun je ook zeggen, hey, in hoeverre kan het op den duur ook echt een alternatief worden? Ik vond onlangs in een podcast, iemand zei van, nou, het is ook, volgens mij was het die Yassine Alhambra van ARK Invest, die analist, die zei, nou, het is ook, Bitcoin is ook bedoeld als om centrale banken te disciplineren, weet je wel? Het is ook een spiegel voorhouden.
Ja, van zo gaat het daar eraan toe. Ja. Je moet minstens net zo interessant zijn. Of misschien iets minder interessant, omdat je altijd nog te maken hebt met een soort van dwang. Of soort van, met dwang.
Ja.
Maar het is, ja, het is ook, het is open. Dat is eigenlijk het open source.
Ja,
het is niet het is vanuit source. De toren in, waar zit de ECB, Frankfurt?
Ja.
Ja, het is niet vanuit de Hoge Toren in Frankfurt, hoe noem je dat? On a whim, aangepast en veranderd en zo. Het is gewoon, iedereen gaat akkoord en we gaan daar met z'n allen mee aan de slag. Kijk, wat ik dan interessant zou vinden is een onderzoek.
Het is geen agenda, weet je wel? Bitcoin heeft geen agenda.
Laat dan zien van waarom hun de euro moeten hebben, zeg maar. Waarom wij die moeten gebruiken. Zeg dan van, ja, het leuk zo'n zelflopende machine die dus geen menselijke interference heeft. Maar dit en dit kan dat voor nadelen hebben. Dat zou, weet je, dan kan je in ieder geval ergens over praten.
Ja.
Want dat heb ik heel erg met dit soort onderzoeken. Van, het zegt niet zoveel. Stel dat de DNB zegt van, Bitcoin is het ergste wat er ooit gebeurd is in de menselijke geschiedenis. En we moeten er vanaf. Denk je dan dat ze in Iran, in El Salvador, in Amerika zeggen van, we luisteren wel naar de DNB, we gaan ervoor. We stoppen ermee.
Nee, dat hè, dus de macht, of kun je zeggen, hè, de rijkwijde van DNB is heel beperkt. Is heel beperkt. Dat beperkt zich alleen tot Nederland. En kijk eens op de wereldkaart hoe groot Nederland is. Dat is echt.
Ja, dus, en op zich is het niet erg dat dit soort data verzameld wordt. Hè? Want alleen ik vind de conclusies niet kloppen. Van, dus het is vies en slecht voor het milieu. Dat klopt, dat vind ik gewoon niet kloppen aan het hele plaatje.
Nou ja, er zijn dus twee onderzoekers. En twee onderzoekers binnen de DNB die hebben hier toch wel een behoorlijk lijvig rapport over geschreven. Dat er gaat tijd en energie in zitten natuurlijk. En dus bepaalde mandaat hebben ze gekregen om dit te gaan onderzoeken, et cetera. Dus er zit een bepaalde agenda achter. Van, nou, blijkbaar is Bitcoin belangrijk genoeg om die resources erin te steken. Om dus daar onderzoek naar te doen vanuit een centrale bank. En ja, dus, we hebben al een centrale bank die Bitcoin op de balans zet, namelijk El Salvador. Hè? Ja. We hebben natuurlijk Tonga, vreselijk getroffen door een tsunami, maar.
Ik weet niet of de tsunami ook echt, in ieder geval.
Ook die vulkaanuitbarsting. Maar goed, zij kiezen ook voor Bitcoin op de balans te zetten. En je krijgt natuurlijk, maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan. Maar dat is natuurlijk, dat is uiteindelijk veel belangrijker, denk ik, dan of je nou voor of tegen, of er nou een klimaatprobleem is of niet. Ik denk, het begint uiteindelijk ook met het financieren, met de financiering van. En we zitten natuurlijk in een situatie dat het is een doodlopende weg. Dat ziet iedereen. Ze kunnen niet, centrale banken kunnen niet continu geld blijven bijdrukken. Of ze zetten strepen door alle schulden.
Ja. Ja, nee, ik luister wel eens tussen regelmatig naar verschillende podcasts hierover. En het is bijna altijd een heel grauw verhaal wat eruit gaat. Wat er ook gekozen wordt. Want die mensen die nu bij die centrale banken zitten, of minister van Financiën worden in Nederland of zo. Het is niet dat zij nog aan een knopje kunnen draaien en het terugdraaien. Het is allemaal al jaren, tientallen jaren geleden in gang gezet. En nu heeft het een soort van zijn hoogtepunt lijkt het te gaan bereiken. En dat zorgt ook wel voor deze chaos.
Nou, de sombere, ja, het boodschap, in ieder geval die een aantal. Ik had een podcast met die ene Goldbug en met Craig Voss. Dat is meer iemand die heel veel weet over obligaties.
Bedoel je die Lawrence?
Ja.
Ja.
Lawrence Edwards of zoiets. Nou, goed. Ja, het is ja, best wel een somber beeld, somber toekomstbeeld van. Ja, want ik stel dat corona zal misschien op de duur wel een soort van weg zijn natuurlijk. Mensen worden weer een soort van positief. Maar zij gaven ook wel aan van, hey, die prijzen, jongens, die gaan en meisjes, die gaan voorlopig blijven die stijgen. Hè? Dus het is niet per se, ik moet ook natuurlijk afvragen of dat klopt. Maar zij hebben toch wel bij elkaar misschien wel 100 jaar ervaring in die financiële wereld.
Ja, maar dat hebben die mensen van de DNB misschien ook wel.
Ja,
Ik
dat is
bedoel,
ook wel zo. Dat is op zich.
ja.
Geen. Maar kijk, we moeten niet doen alsof. Hoe zal ik het zeggen? Het systeem zoals dat zit, dat zit aardig in de slop. Dus eigenlijk kunnen we ook zeggen: hey, DNB, kijk eens in de spiegel. Voordat je zeg maar het
Ja.
alternatief gaat aanvallen.
Ja, eens. En tegelijkertijd, ja, ik vind het dus niet erg als mensen data, dat hoort erbij, data verzamelen en presenteren en zo. Maar de vraag is inderdaad een beetje, zouden we dat willen vanuit de DNB? En komen ze dan wel tot de juiste conclusies? Want ze nemen dan bijvoorbeeld het Lightning Network en zo niet mee in het systeem of in de discussie over transacties. Want zij kijken dus alleen naar on-chain, om het even terug te brengen naar dat rapport. Zij kijken alleen naar on-chain, dus naar een blok wordt geproduceerd, er zitten x aantal transacties in en dat zou dan zoveel CO2-uitstoot kosten. Maar er gebeuren zoveel verschillende soorten Bitcoin-transacties. Kijk, dat is de enige Bitcoin-transactie die Bitcoin zelf erkent. Maar als ik aan jou op knaken.nl Bitcoin verkoop, dan ben ik ook een transactie aan het doen. Al is het in een database van knaken. Lightning daarbovenop, die doet ook andere soort transacties. En dat wil niet zeggen dat het dan beter of slechter maakt, maar dat beeld wordt helemaal niet geschetst. Want er zijn ook altijd andere manieren om Bitcoin te versturen, zeg
Ja, je hebt
maar.
ook heel veel RabBTC. Je hebt natuurlijk Blockstream. Je hebt.
Ja,
Ja,
en dat
nee,
zijn wel
maar.
allemaal druppeltjes hoor. Zeg maar, dat zijn nog geen gigantische dingen, maar die zijn er wel.
Ja, kijk, bijvoorbeeld Lightning Network is echt wel substantieel gegroeid. Hè? En de, als we het dan, als het dan een maatstaf is, kun je zeggen, nou, hè, dat zijn smart contracts. En die stoten uiteindelijk is daar minder CO2 van nodig om die transacties te laten verlopen. Hè? Als we het dan daar toch over hebben.
Ja.
Maar goed, dat zit natuurlijk een veel. Dat wil ik eigenlijk naartoe. Er zit een veel bredere discussie achter. Namelijk, is CO2-uitstoot een probleem?
Ja, precies. Daar gaan we nu ons niet aan
Nee,
wagen,
daar gaan
want
we wel
zijn
zingen,
we.
maar ik wil het alleen
Maar
wel even aan schetsen
juist,
van. En
klopt.
een deel van de Bitcoin community vindt dat van niet. En een deel wel, denk ik. En dus het is ook niet dat zomaar heel zwart-wit is. Hè? En hoe daar.
Nee.
En bepaalde
Nee.
oplossingsrichtingen, zeg maar, om dat terug te dringen en zo. Daar verschillen de meningen ook binnen de Bitcoin community over. Dus
Ja, ook
het
omdat er
is.
niet echt een community. Ja, we noemen het community ook een lekker makkelijke naam natuurlijk. Maar er zijn gewoon iedereen doet uiteindelijk voor zichzelf ook wat handig is. En als ik hier zit en ik zeg van ik wil niet dat er met kolen Bitcoin wordt gemined. Ja, wederom, wat kan iemand dat nou interesseren die bij een kolenmine zit? Wat ik daarvan vind, die gaat dat gewoon doen. En dat heb je met Bitcoin wel te accepteren. Dat ja, mensen gaan Bitcoin gebruiken op manieren die je zelf niet fijn vindt. Dat hoort erbij.
Nou, daar spelen natuurlijk heel veel financiële prikkels in deze wereld. Mining is gewoon heel erg concurrerend. Dus ja, de financiële prikkel die zal in veel gevallen gewoon een grotere factor spelen dan de uitstoot. Hè?
Ja,
Tegelijkertijd,
op zeker, 100%.
als jij in Texas, jij wil gewoon een mining project gaan starten daar. Daar liggen al behoorlijke milieueisen, hoor. Je kunt niet zomaar daar een project starten. Dus zij moeten,
voor mij is dat, ja.
Zij moeten sowieso solar en wind gebruiken. Anders mag jij daar geen project starten.
Kijk, als je die ambitie al hebt, dan moet je dus... Het enige wat dan kan gebeuren is dat je binnen je landsgrenzen zegt van het mag niet. Nou ja, hier en daar wordt dat gedaan. Maar het is nou niet per se dat het lijkt alsof dat nou de juiste weg is. Nou is het in Nederland op veel plekken sowieso niet echt interessant, geloof ik, om te minen. In ieder geval niet in de steden en zo.
Nee.
Dus... Ja, ik heb eigenlijk altijd een beetje zo'n smaakje van... Ja, voor mij stond de uitkomst al bekend. Bitcoin is niet de bedoeling. En hoe ze dat dan verder aankleden.
Ja, als je het een beetje cynisch zou benaderen... dan is het echt bedoeld om Bitcoin gewoon aan te vallen. En ze kijken gewoon van ook hoe kunnen we Bitcoin aanvallen? Nou, wat is nou verkeerd tussen haar aanhalingstekens aan Bitcoin? Nou, dan ligt dit voor de hand, ja.
Ja, nee, maar het is wel wat jij net aankaart over het klimaatbeleid en zo. Kijk, dat gaat natuurlijk hier een rol. Dit is ook geen communicatie naar ons toe. Hè? Ja, wij gaan het dan interpreteren en we delen het. En het wordt op alle andere mediaplatformen ook gedeeld. Maar uiteindelijk zijn die rapporten niet voor ons bedoeld. Dat is gewoon laten zien aan, bij wijze van spreken, aan BlackRock van deze en deze bedrijven zijn vies. Ga daar maar even geen geld naartoe brengen. Dat is uiteindelijk het spelletje.
Ja, inderdaad. Nou, kijk, het ligt natuurlijk voor de hand. En dat wil ik zeggen. Kijk, er zit. Kijk, als je. Je hebt een Nederlands pensioenfonds. Die beheren alle pensioenen van alle mensen die ooit bijvoorbeeld in het onderwijs of in de overheid hebben gewerkt.
Mm.
Nou, dat zijn miljarden, miljarden, honderden miljarden euro's.
Ja.
Die fondsen die verliezen nu geld. Ja. Want. Zij moeten verplicht, hun balans moeten ze volgens mij, nou, ik zie maar, pensioenfondsen zijn verplicht een deel aan te houden in staatsobligaties. Nou, die leveren, nou, die hebben heel lang niks opgeleverd. Volgens mij beginnen ze nu wel weer wat een beetje op te leveren, maar goed. Maar het is heel onzeker. Het is een hele onzekere investeringsstrategie. En het is wel, het zijn wel pensioenen, weet je wel. En dus... Nou, al die mensen, zeg maar, en dus heeft de demografische, want al die mensen worden natuurlijk ouder. We krijgen ook een steeds vergrijzerende, hè, dat zie je in Duitsland al, dat gaat in Nederland ook gebeuren. Ja, dus je krijgt een steeds kleinere groep, die moeten pensioenen opbrengen voor een steeds grotere groep. Nou, de DNB...
Zit je in je staatsobligaties in plaats van in een mogelijke financiële revolutie?
Ja. Dus dat is een enorm risico. En blijkbaar vindt de DNB dat ze draaien het om. Ze zeggen, nee, wacht eens even. Dat nieuwe, dat is een risico. Blijf maar bij het oude. En dat is eigenlijk...
Framing.
Nou, dat is natuurlijk eigenlijk niet... dat is toch eigenlijk een beetje... Hoe noem je dat? Dat is niet de juiste weg in ieder geval, denk ik.
Nee, kijk, en je, zeg maar, kijk, hun kijken het met hun centrale bankbril, wij met een bitcoinbril. Maar wij hebben gewoon een blogje en een podcast. En het is niet zo dat wij het monetaire beleid bepalen in Nederland of zo. Dus als het vanuit die hoek op deze manier wordt gebracht, dan zit daar meer achter dan alleen even een rapportje. Dat is het eigenlijk. Hashtag klimaatimpact staat er.
Ja.
Dus je weet dat het daarmee te maken heeft en... Ja, dat is het. Dat is eigenlijk mijn conclusie. Het is niet per se voor ons dit. Misschien alle partijen waar het voor bedoeld is, hier wel genoeg uit om te denken van we blijven er nog even vanaf.
Nee, maar dan nog even, want het is toch echt politiek wat de DNB bedrijft. Dan ga ik dat ook gewoon doen. Deze sector creëert banen. De Bitcoin sector in Nederland creëert banen. Die mensen betalen belasting. Die bedrijven betalen BTW, weet je wel, vennootschapsbelasting, winstbelasting. Zij betalen toezichtkosten aan de DNB. Weet je wat er allemaal al uitgekeerd wordt aan de DNB?
Ja.
Dat het, weet je wel, als je dat allemaal op een rij zet en dan wordt die sector wordt met zo'n rapportje weer om de oren geslagen.
Nou, ik snap het ook niet zo goed, want we hadden het heel kort over Duitsland, die werden vernoemd. Daar zijn er duizenden fondsen die in ieder geval in Bitcoin gerelateerde dingen mogen beleggen.
Ja.
Ik weet niet, misschien is er in Nederland zijn er ook wel fondsen die echt hardcore ermee bezig zijn. Maar ik heb ze nog niet gezien.
Nee, nou, als ze bezig zijn, dan laten ze dat niet weten, denk ik.
Nee, maar ik stuur vooral een berichtje, mocht je het wel naar buiten willen brengen, want dat is nieuws.
Ja. Ken je een beleggingsfonds, hè? Een beetje leuke beleggingsfonds. Met,
redactie@bitcoinmagazine.nl Ja, het zou leuk zijn, maar ik...
Pensioenbeheerders, ja.
En tegelijkertijd, in Duitsland is het natuurlijk ook niet allemaal koek en ei in de zin, want die krijgen ook gewoon te maken met ongeveer dezelfde regels als dat je hier hebt voor bedrijven en zo. Maar de, ja. Voor mijn gevoel lijkt het daar net wat soepeler te gaan allemaal.
Ja, terwijl zij echt redelijk conservatief zijn. Want Duitsland is over het algemeen redelijk conservatief. Ik weet niet of je ooit in Duitsland, als je echt in the middle of nowhere een huisje hebt, dan heb je daar geen internet. Ja, dat weet je dan misschien ook niet, maar...
Nee, ja, dan, zeg maar, dat klinkt dan heel decadent, maar dat de afval maar één keer per maand wordt opgehaald en zo, weet je dat.
Oh ja.
Gewoon, en het gaat meer om, dat was daar, op zo'n bergje, weet je wel. En heel veel, het schijnt ook dat daar heel veel nog contant gedaan wordt en fysiek, dus faxen en contant betalen en zo. En dan zou het ook meer sens maken als Bitcoin dan wat sneller groeit. Want stel dat je nog niet zo vaak online oplossingen, betaaloplossingen gebruikt.
Mm-hmm.
Dan is Bitcoin wel een heel makkelijke optie om eventjes uit te proberen. Terwijl bij ons is die infrastructuur natuurlijk ook allemaal... Het is super makkelijk om op allerlei verschillende manieren... Of je nou een iPhone hebt of een Samsung... Of je hebt een pinpas, een creditcard, contant, et cetera. Je kunt op allerlei verschillende manieren betalen.
Ja.
En hier is het digitaal heel populair. In Nederland.
Ja, nee. Kijk.
De euro.
Nee, ja, het wordt ons heel makkelijk gemaakt. En daardoor is die transitie natuurlijk ook wel heel lastig. En kijk, als jij in Afrika woont en je hebt al geen bankrekening... Ja, en je kunt de Moon Wallet kun je downloaden... en je kunt gewoon, als jij in Amerika woont... je kunt via Strike, whatever, kun jij gewoon zonder fees geld sturen.
Ja, aan de slag. Ja. En dat komt eraan, dat is er.
Ja. Dus, ja, goed, dat hebben we vaak.
Ik bedoelde niet dat Duitsland dat daar niet kan, zeg maar. Maar volgens van de statistieken is het wel dat zij heel veel contant geld nog gebruiken en zo.
Ja.
Dus dat zou misschien matcht dat juist wel beter met Bitcoin, ook qua gedachtegoed. Dat zou goed kunnen. Maar dat weet ik niet.
Ja.
Ik zou het wel mooi vinden in ieder geval als er ook ergens vanuit overheidsinstanties... En hoeft geen push te zijn. Je hoeft niet gelijk miljarden uit te trekken om Bitcoin-bedrijfjes naar Nederland te halen. Maar gewoon een... goed ondernemersklimaat creëren voor start-ups. En niet alleen voor de brokers en cryptobeurzen die er al zijn.
Ja, maar dat,
misschien is dat te veel gevraagd.
Nee, maar dat zit niet meer in de genen van die politieke partijen, Robin.
Nee, blijkbaar.
Dus dat die zijn met hele andere dingen bezig. Dus
ik vraag me wel eens af, andere sectoren die hebben dat toch ook? Ja, even de horeca zo nu buiten beschouwing. Maar die wordt het daar dan wel... een beetje gemotiveerd en gedaan. Of wordt dat daar ook tegen gewerkt? Die kiezen gewoon een soort van een x-aantal industrieën... die dan recht hebben op subsidie... want je bent groen en weet ik het allemaal voor gekkigheid.
Ja.
En iets nieuws waar je... zelfs als je het nou niet wil... maar stel nou dat het gewoon gebeurt... dat Bitcoin steeds groter wordt. Dan is het toch handig als je gewoon een basis al hebt liggen in je land. En nu moet dat vanuit de burger zelf komen. En dat geeft wel moed op zich. Want bij Google staan we heel hoog verhoudingsgewijs... qua hoe vaak we op Bitcoin zoeken per inwoner.
Ja.
Top 5 geloof ik vorig jaar. Dus dat zou wel goed zitten. Alleen ja, ik vind het jammer dat het altijd bij dit soort onderzoekjes, rapportjes blijft. Tegelijkertijd, Bitcoin maakt het echt geen fuck uit.
Nou ja, wat zou je willen zien? Wil je dat inderdaad...
we hadden het net over Sigrid Kaag.
Kaag is natuurlijk financiën. Dus dat Sigrid Kaag zegt, nou, we maken van Groningen maken we een Bitcoin-stad.
Ja, we gaan gewoon... Dat gaat niet gebeuren, dat kan gewoon niet. Maar inderdaad.
Zeeland had die kazerne niet gekregen. Oké, we gaan daar een Bitcoin-infrastructuur maken. Dat is lastig.
Het is ook niet voor te stellen. Hè? Ja, kijk, ik denk dat Nederland sowieso meer een land is waar dat vanuit ondernemend... Nederland moet komen, zeg maar, niet vanuit de politiek. Kijk, ze hebben ooit Flevoland uit het niks laten reizen. En de Delta-werken en zo zijn ook een miracle, dat soort dingen.
Ja.
Maar sinds dat ik een beetje oplet, is het nou niet zo dat ik denk van... er zijn wereldschokkende ideeën uit moedertje staat gekomen wat betreft innovatie of zo. Maar ik heb daar ook niet echt zicht op. Dat is misschien ook een beetje zuur.
Nou, maar het is wel alarmerend eigenlijk.
Ja.
Want bijvoorbeeld ook het gasnetwerk van Nederland. Het gasnetwerk was ook best echt wel echt een soort Delta-netwerk. Delta-project. Dat we overal maar gewoon makkelijk gas konden gebruiken.
Ja, vooruitstrevend, zeg maar.
Ja.
Ja. Nou, je hebt zo'n verhaaltje uit de geschiedenis dat Galileo hier naartoe vertrok naar Nederland, omdat hij hier wel mocht zijn of mocht doen wat hij wilde doen. En ik heb het idee dat Galileo niet meer naar Nederland zou trekken al 2022. Nee. Maar ja, wederom, misschien ben ik even te zuur vandaag. Want ja, veel andere plekken zijn er misschien ook niet. Maar dat vind ik gewoon jammer hier.
Ja. Nou ja, kijk, en waarom we hoog scoren is natuurlijk ook gewoon... als Nederlanders weten we donders goed dat dat spaargeld niks meer oplevert. En ja, wij staan gewoon ook vooraan aan de rij om gewoon dat, toch dat rendement te maken. Dat
ja, tegelijkertijd goede spaarcijfers ook... kijk, dat is ook wel... Het is ook niet dat mensen die Nederland ooit bestuurd hebben of nog steeds besturen... helemaal niks doen in de zin van... Hoe je het ook bent of verkeerd, Nederland is een piepklein landje, handelslandje... en al jaren, decennia, eeuwen hou je bij wijze van spreken... op een paar oorlogen na staande in de wereld. En dat is allemaal prima. Maar ze hebben het dan over nieuw leiderschap en zo. Maar dat zie ik in ieder geval niet in de Bitcoin sector.
Nee. Nou ja, in ieder geval die sector groeit dus. Hè, en alles wat er omheen hangt aan allerlei andere projecten.
Ja, zullen we even een rondje rond de wereld doen?
Ja.
Wat meer nieuws.
Nou, wat we in ieder geval zagen was dat... ga ik heel even naar Brazilië. Want daar zagen we natuurlijk de miljoenenstad Rio de Janeiro. Die gaat Bitcoin kopen. Dat is in ieder geval het idee. En bewoners krijgen ook korting op hun... naar verluidt de OZB-belasting. Onroerend zaakbelasting. Dus,
wat is dat in de praktijk?
Dat is gewoon eigenlijk een stukje belasting die je betaalt als huizenbezitter.
Oké, ja.
Ja, dat verschilt, in Nederland verschilt dat per gemeente ook. Ook nog. Maar dat tezijde. ik heb ook gekeken van, oké, wat is nou de begroting van Rio? Nou, dat loopt in principe in de enkele miljarden. Maar goed, de begroting is natuurlijk weer wat anders dan reserves. Want reserve zegt iets over wat je over hebt. En nou... Volgens mij heeft de stad Rio weinig over op dit moment. Tenminste, het is wel in ieder geval die staat waar... Hè, je hebt ook de staat Rio de Janeiro. Die is nagenoeg... Die zit in financiële problemen. Dus het is wel een beetje een opmerking. Het is ook een plan, dus betekent niet dat het... Het is een plan, in ieder geval ook geënt door Miami natuurlijk. Want in Miami is... Daar zijn ze volledig aan het inzetten hè, op... Op
Bitcoin en shitcoins.
Bitcoin en shitcoins, inderdaad. Nou, ambtenaren daar kunnen Bitcoin krijgen in hun salaris. Nou, je hebt best wel wat Bitcoiners die naar Miami zijn getrokken. Hè. Onder andere, kijk, Michael Saylor. Je hebt de Pompeiano's die daar zitten. Je hebt, de Bitcoin-congres wat in april dit jaar. Dat is natuurlijk ook in Miami.
Ja.
Dus weet je wel, je hebt natuurlijk city marketing. Wat natuurlijk hier in Nederland zie je, die steden dat ook doen. Nou, Miami wil gewoon, Texas is van de mining en Miami is van de business, de Bitcoin business. En daar moet je zijn als je zaken wil doen of investeringen wil ophalen, dan moet je naar Miami.
Ja.
En dat ziet natuurlijk Rio ook wel zitten, dat al die gemeentebestuurders denken van, hey, wij kunnen dat misschien voor Latijns-Amerika worden.
Ja, precies. Want die Frances Suarez van Miami, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Misschien moet ik het op zijn Spaans doen. Maar die waren dus bij zo'n Rio Innovation Week. Mm-hmm. En daar waren dus ook andere burgemeesters uit Brazilië. Dus het is, die hebben waarschijnlijk elkaar een beetje bijgepraat. En wat jij zegt, het is gewoon goede city marketing. En zeker als je bijvoorbeeld belastingkorting krijgt als je met Bitcoin betaalt. Dat is ook een soort van long-term spaarplan dan. Mm-hmm. Dus van alle huizenbezitters die belasting betalen... in Bitcoin, dat krijgt de staat dan.
Ja. Ja, inderdaad.
En dat willen ze ook blijkbaar, promoten. Want anders geven ze geen 10% korting.
Ja, dat doet El Salvador natuurlijk ook slim. Hè? Als jij in El Salvador naar El Salvador wil, je investeert bijvoorbeeld Bitcoin in bedrijven daar, dan krijg je sowieso het staatsburgerschap.
Ja, het ging om 3 bitcoin. Ik weet niet of een staatsburger, maar in ieder geval dat je altijd mocht komen. Ik weet niet precies wat die dingen heet. Soort, al die boomertermen.
Eindeloze visum. Een open visum of zo. Ja.
Ik log gewoon, of ik slinger mijn internet aan. Dan kan ik overal even langs via Google Maps.
Maar het is sowieso wel een manier natuurlijk voor een land om mensen aan te trekken. Ik zag gisteren dus die docu over Montenegro. En daar trekken ze ook gewoon mensen aan. Als jij daar een appartement koopt van 3-4 ton... Ja, dan krijg je ook gelijk bijvoorbeeld een EU... want Montenegro behoort tot de EU... en dan krijg je daar ook een staatsburgerschap.
Ja, kijk, daar kun je van alles van vinden... maar dat is gewoon een manier om wat meer kapitaal naar je land te krijgen.
Ja,
En van zo'n Rio is natuurlijk wel zo'n een ding dat je denkt van... Oké, wederom is gewoon een stad, een hele grote stad... die iets met Bitcoin, in ieder geval publiekelijk dat het bekend is... dat ze aan het nadenken zijn om dat te gaan doen.
Mm-hmm.
En 1% van de gemeentekas moet dan naar Bitcoin. Nou, dat zou toch, als dat in 2020, als dat soort dingetjes gaan gebeuren... niet per se grote landen, maar meer grote steden... die langzaamaan eens gaan kijken naar dit soort spaarplannen eigenlijk voor de toekomst... En het is een beetje marketing voor zichzelf.
2022, ja.
2022. Dan zou dat een mooie ontwikkeling zijn, toch?
Zeker, zeker.
De blauwdruk ligt er. Er zijn mensen of partijen waar je kunt afkijken.
Nou ja, je hebt gewoon heel veel landen waar je hoge inflatie hebt. En die gaan natuurlijk ook achter een... die zien natuurlijk toch een beetje... Ja, El Salvador. Ja, het moet nog maar blijken natuurlijk. En de president kwam afgelopen week ook iets negatiever in het nieuws.
Bij Coindesk brachten geloof ik een...
bepaalde afluisterpraktijken van bewoners, meen ik.
Ja.
Dus het heeft altijd... Het is niet alleen maar Hosanna natuurlijk. En het hebben van helden is sowieso, denk ik, niet echt verstandig.
Zeker niet in de wereld van Bitcoin.
Nee. Dus,
doe dan maar gewoon David Bowie of zo, weet je wel.
Ja,
ik kan het niet meer verpesten.
Die is dood. Maar wat wil ik nou zeggen? Nou ja, inderdaad. Nou, we zien het hier ook bij Puerto Rico. Puerto Rico, de belastingdienst, die doet er ook alles aan om rijke bitcoiners aan te trekken. Is natuurlijk relatief dicht bij Amerika. En,
het is toch ook onderdeel van Amerika, of niet? Van de Verenigde Staten?
Ja, klopt.
Beetje zo half.
Ja, het is wel volgens mij... je kunt, als je daar woont, kun je wel meestemmen, meen ik, uit mijn hoofd.
Ik ga het eens even opzoeken.
Ja, nou ja, je hoeft in ieder geval geen vermogensbelasting te betalen. Nou is dat natuurlijk voor heel veel in Amerika, zo uit mijn hoofd, betaal je wel meer vermogensbelasting dan bijvoorbeeld in Nederland. Want je betaalt in Amerika volgens mij ook vermogensrendementsbelasting al. En dat is in Puerto Rico in ieder geval een stuk lager.
Klopt, ik heb het even opgezocht. Zijn niet vertegenwoordigd in het Amerikaans congres. Stemmen niet voor de Amerikaanse president. Maar Joe Biden is wel officieel een president.
Ah, oké.
En ze hebben wel een eigen regeringsleider. Gouverneur dan gewoon dus. Net als alle andere staten eigenlijk. Ja. Maar ze zijn dan weer een vrije staat.
Okay.
In ieder geval, die zijn dus ook bezig met die politiek. Van kom maar naar ons, het is mooi weer hier. Nou, als je een klein fortuintje hebt, dan laat je hier wat moois bouwen aan het strand. Kom maar.
Ja, dat zien we natuurlijk best wel. Dat zien we om ons heen ook. Gewoon bitcoiners die gewoon leuk verdiend hebben. Die denken, hey, ik ga niet in de kou zitten. Ik ga lekker naar de zon. En ik hoef misschien ook minder belasting te betalen. Ja, waarom niet? Ja, want als je dan... Dat is dan toch de theorie van de sovereign individual. Van, ga je hel elders zoeken. Want daar is het leven voor ons in ieder geval beter.
Ja, dat is altijd nog maar de vraag. Maar je hebt in ieder geval de mogelijkheid
om in de
door
zon
techniek.
Te
ja, nu door hoe de huidige wereld in elkaar steekt, wat minder natuurlijk. Want alles is best wel dicht gegooid.
Ja.
Maar normaal gesproken kun je met een mobiel op zak de wereld over, bij wijze van spreken. Maar dat was tot voor kort niet echt mogelijk.
Nee.
En dit soort landen proberen daar gebruik van te maken. Kijk, tegelijkertijd. Heb ik ook altijd... Kijk, Puerto Rico is dan wel wat anders... omdat het dan nog net onder die vlag van de VS valt. Maar ook daar geldt... als daar van hoger af ineens allerlei rare beslissingen genomen worden over bitcoiners. Ik ga er niet vanuit hoor. Maar dan ben je ook niet sovereign of zo, veilig.
Nee, dan moet je denk ik toch... dan moet je misschien letterlijk je vermogen met een zeiljacht het land uitkrijgen.
Boating accident, ja. Ja. Maar gelukkig kan het dan op met 12 of 24 woordjes of zo... in plaats van met een hele karrevracht aan containers... zoals je met goud moet doen of zo.
Ja, nee, klopt.
Over energieverspilling gesproken, maar goed, dat terzijde.
Nou, het is in ieder geval wel een trend. Het is tegelijkertijd denk ik ook altijd van... Oké, we gaan dus heel erg... Dat zag ik zo'n tweetje, weet je wel, van... Ja, 1% van alle Californiërs is vertrokken uit Californië. Maar toen raakte ik denk ik, oké, maar die 99%, die zitten dus nog. Weet je wel?
Ja, het is vooral aan hoe dat daar voorheen was. Kijk, het is wel veel.
Hmm.
Okay. Vind ik.
Oké. Okay.
Dat is 1%, even denken hoor. Dat is 170.000 Nederlanders die dan vertrekken. Nou, dat is zeker als het met een bepaalde reden is. Kijk, als het gewoon een beetje willekeurig allerlei verschillende omstandigheden zijn. Maar dit had waarschijnlijk vooral te maken met maatregelen
ja.
En soortgelijke aspecten. Dus het kan wel, net als dat je in Puerto Rico zie je dus rijke bitcoiners vertrekken blijkbaar. Andere kant kan natuurlijk ook wel in ieder geval iets zeggen over waar, maar misschien is dat wel ook wel prima. Als je het er niet mee eens bent, dan kun je dus in Amerika kun je ook makkelijk van staat wisselen.
Ja.
Als je heel je nou hebben en nou kunt wilt oppakken.
Ja, ik denk in Nederland moet je dan zeggen, oké, ga bijvoorbeeld naar Portugal, want daar heb je bijvoorbeeld minder vermogensbelasting hè, op je bitcoin. Of je gaat naar een ander land, weet je wel, bij wijze van Montenegro, Kroatië, et cetera. Dat kan, maar niet iedereen kan dat natuurlijk. Hè, want
de meeste niet.
De meeste niet, want die zitten toch vast aan bepaalde... Ja, dit zijn geen verplichtingen of ja, goed, dat ligt voor iedereen anders natuurlijk. Maar niet iedereen kan zijn boeltje pakken en zomaar gaan. En ik noem wat, misschien hebben sommigen een mantelzorg voor hun ouders. Dat kan natuurlijk een reden zijn om te zeggen, zolang ik mantelzorg voor mijn ouders heb, ga ik niet weg.
Kan van alles zijn. Kijk, de meeste mensen hebben gewoon werk waar ze moeten zijn. Of in ieder geval in Nederland moeten zijn.
Ook dat.
En dus dat is ook een beetje het ding. Je zit ook een beetje vast. De meeste, en daarom is Bitcoin interessant, omdat je iets minder vast zit. Vind ik in ieder geval.
Ja, dat is wel fijn voor de mensen die het kunnen doen, dat Bitcoin dat wel voor hun bewerkstelligt.
Ja, maar het geldt voor alles. Het gaat niet om het bedrag, zeg maar. Maar als jij 100 euro in Bitcoin hebt, dan is dat vrijer geld dan 100 euro bij de Rabobank. Ja, dat is het. En hoe belangrijk dat dan voor je is, dat verschilt per persoon, denk ik.
Ja.
En per situatie,
hè. Ja, maar de mensen willen die vrijheid wel in klinkklare euro's weer terugzien.
Ja, dat mag toch? Dat is bedoeling van Bitcoin. Gebruik het vooral zoals je wil.
Ja, precies.
Over gebruiken zoals je wil gesproken. Maken we even de vlucht naar Noord-Korea. Even kort.
Oh ja.
Chainalysis, dat is zo'n databedrijf die Bitcoin-netwerk in de gaten houdt. En daar waar nodig overheden, belastingdiensten, bedrijven helpt om wallets te koppelen aan identiteiten. Dus als jij de belasting ontduikt en de belastingdienst doet aanvraag bij Coinbase, dan is de kans groot dat zij daar Chainalysis voor gebruiken om te vinden waar dat geld naartoe is gegaan.
Mm-hmm.
En Noord-Korea die kwam in het nieuws vanuit Chainalysis dat er minstens 7 cryptobeurzen zijn gehackt vorig jaar door hun. En de buit lag rond de $400 miljoen volgens het bedrijf.
In totaal?
Ja, in totaal van vorig jaar, zeg maar. Van alleen die 7 hacks.
Oh, dat was alleen 2021?
Ja.
Oké, nice.
Dus om aan te geven dat die hebben een side business. Je hebt zeg maar het minen en je hebt dus ook het hacken en gewoon het vergaren van cryptocurrency en die dan gewoon vasthouden of verkopen.
Ja, het is een verdienmodel voor dat land, hè?
Ja. Ja, kijk, Chainalysis is ook altijd met een korreltje zout nemen, want zij zijn ook gebaat bij dat ze hun software kunnen verkopen. Mm-hmm. Tegelijkertijd laten ze qua misdaadcijfers altijd wel relatief positieve dingen zien. Hoe weinig bitcoin daar eigenlijk voor gebruikt wordt. Maar dit is dus zo'n ding die zij ook naar buiten brengen. En wat opviel was dat de focus van de dieven vooral lag op Ethereum, op Ether eigenlijk, qua buit.
Okay.
20% hiervan was maar bitcoin.
Nou ja, Ether is natuurlijk ook wel behoorlijk gestegen vorig jaar.
Gestegen en ik weet niet, dus was niet bekendgemaakt welke beurzen het precies ging. Maar misschien waren het ook wel van die DEX's en zo, weet je wel, van die Ethereum beurzen enzovoorts. Ja. Maar het is in ieder geval, dat geld wordt dan gestolen door allerlei mixers gehaald. Dan wordt het ook weer in Bitcoin omgezet ergens, weer een paar mixers gehaald. Dus ze proberen hun geldstroom daarmee te verdoezelen. En dat is bij een paar gevallen niet gelukt, maar ik kan me ook voorstellen dat de schatkist misschien nog wel veel groter aan het worden is daar. En dat geldt trouwens niet alleen voor Noord-Korea. Hè? Dat is dan zo'n makkelijk onderwerp, maar het gebeurt vaker. Er zijn heel veel hackers.
Ja, er zijn ook hackers in Amerika bijvoorbeeld. En in Nederland zijn er ook hackers. Dus het is niet per se een Noord-Koreaans fenomeen.
Nee, nou, maar het lijkt wel een soort van landelijk beleid tussen aanhalingstekens. Ook omdat het zo'n waanzinnig bizar land is en dan in de negatieve zin. Ik heb een boek gelezen, heet Dear Reader.
Mm-hmm.
Dat is uit de ogen van de vorige leider geschreven, zogenaamd. Dus een schrijver, Michael Malice, die is naar Noord-Korea geweest. Heeft allerlei mensen gesproken. En toen heeft hij eigenlijk een soort van een nepbiografie van hem gemaakt over hoe het volk en hij zichzelf zag. Okay. Dat is zo bizar om te lezen.
Ja.
Maar goed, in ieder geval, dat is geen, dit land kan je met geen enkel ander land gelukkig vergelijken in de wereld. Dus ja, hier maken we een business van.
Ja, je had er ook die Aether developer die daar...
Ja, maar die werd door Amerika weer gepakt, toch?
Ja.
Die had daar zogenaamd uitleg gegeven wat niet de bedoeling was.
Ja.
Ja, misschien hebben ze zijn kennis hier wel voor gebruikt, hoor. Maar ik denk dat ze daar met een paar Google searches ook wel achter waren gekomen hoe je Ethereum en Bitcoin moet gebruiken.
Ja.
Ja, nu het zegt.
Nee, inderdaad. Dus nou ja, goed, even kijken. Ja, die zit in de gevangenis volgens mij. Arrested and charged.
Ja, God. Ja, dat is ook bizar, hè?
Ja.
Maar ja, je weet natuurlijk ook niet wat er aan de hand is. Maar je kunt ervan uitgaan dat er vieze spelletjes worden gespeeld.
Zeker, zeker. We hadden ook nog Tether. Tether had 150 miljoen aan USDT bevroren. Dat is een centrale partij. Die kunnen dat doen. Heb je Tether, dan is dat toch wel een risico natuurlijk. Dus in ieder geval, het gaat om 3 Ether-adressen inderdaad, met in totaal 150 miljoen aan USDT. Dit is een beetje gissen wat de reden is, maar meestal in het verleden is het vaak zijn het hacks of inderdaad andere redenen om bijvoorbeeld adressen te bevriezen. Hè? We zagen het ook, de KuCoin-hack 2020... $35 miljoen aan USDT is daar ook bevroren.
Ja, dus denk niet dat je die token bezit dat het net zo werkt als met Bitcoin. Dat is eigenlijk dit nieuwtje. Van let op.
Ja, inderdaad.
Het werkt anders.
Nou ja, Bitcoin kun je ook bevriezen.
Als het bij een beurs staat wel, ja. Ja. Maar Tether in je wallet kan ook nog gewoon bevroren worden.
Precies, precies. Het is eigenlijk wat jij zei, hè, het werkt eigenlijk een beetje als een PayPal-account.
Het is heel anders, maar als het helemaal plat slaat, dan is er gewoon een PayPal, een Tether, die kan zeggen van oké, die virtuele dollars die jij nu op je scherm ziet, die mag jij niet meer gebruiken.
Ja.
Dus dat is belangrijk om in de oogst. Tegelijkertijd is dat nog steeds super populair, hangt ook altijd nog steeds een rare... walm omheen, zeg maar.
Dus stel je hebt Tethers bij Binance. Volgens mij kan Tether dan bepalen... Ook al staat Binance. Die Tether op Binance van... Jongens, we bevriezen die...
Dat is het idee. Ik ken de precieze uitwerking ook, maar dat is wat hier gebeurt, ja.
Ja.
Het hoeft niet per se bij een beurs te zijn, zeg maar.
Kijk, en Binance kan natuurlijk zeggen... Ja, alles wat op de Binance Smart Chain komt, dat kunnen wij ook bevriezen.
Die kunnen alles bevriezen als ze willen daar. Heel de handel staat dan stil.
Ja, als Binance inderdaad bevroren wordt, dan gebeurt er wel wat op de markt, denk ik.
Nou, dan kun je onder je bank nog zoeken of je nog wat euro's hebt, want dan gaat die prijs met partij naar beneden. Dat is niet normaal.
ja.
En het is niet mijn favoriete platform, maar dat is toch ook een beetje... Tegelijkertijd, als het kan gebeuren, dan gaat het toch een keer gebeuren, zeg maar. Dus... Ook dat zal Bitcoin wel weer overleven, maar dat zou dan week aan paniek worden. Geen aanleiding daarvoor, hoor.
Ja.
Ik denk eerder andersom. Misschien dat Binance wel verschillende centrale banken gaat overleven. Die hebben zo'n spaarpot opgebouwd, die gasten.
Oorlogskas, ja.
Ja.
We hadden nog een nieuwtje van andere miljardair. Dat is Jack Dorsey. Jack Dorsey is natuurlijk de oude baas van Twitter. En hij is daar vertrokken. Hij is nu CEO van Block. Block, dat was eerst Square. Yes. Square, wat nu Block is, dat is bekend van de Cash App onder andere. Nou, dat zijn vooral jonge Amerikanen die daar gebruik van maken. Die gebruiken het echt als een bankrekening. Hè? Want je kunt ook... ze hebben ook gewoon een banklicentie in Amerika.
En aandelen, toch?
Ja, je kunt aandelen kopen. Je kunt crypto's zoals Bitcoin kun je er kopen. Maar ze gaan dus ook een open Bitcoin mining systeem willen ze gaan ontwikkelen.
Dat is in ieder geval bedoeld. Een marketing systeem, marketing praat. Maar ja, nou ja, klinkt mooi.
En eigenlijk het idee, zoals ik begrijp, is van... deze markt is een beetje onderzichtig. We weten eigenlijk niet van bijvoorbeeld de prijzen. Hoe komen prijzen van rigs eigenlijk, van ASIC-machines onder andere tot stand? Dat willen ze meer gaan openbreken.
Ja, het kan heel interessant zijn als dit goed uitpakt. Want zij zeggen dus eigenlijk van... we willen gewoon vanaf het begin processen delen met de wereld, input krijgen en zo. En wat ik van begrijp is uiteindelijk ook de bedoeling dat het open source wordt hoe je het moet maken. Dus in theorie kun je straks... gewoon die blueprint downloaden als je de juiste fabriek hebt en eraan beginnen. Dat zou uiteindelijk het einddoel zijn. Ja, er zijn maar een x-aantal miningfabrikanten ter wereld. Tegelijkertijd, waar ik nu gelijk aan denk, is het chiptekort. Mm-hmm. Die is er toch. Dus er gaat toch een bepaalde pool zijn, een bepaalde pool van hardware developers die dat kunnen betalen en de juiste dealtjes hebben om überhaupt effectieve Bitcoin miners te gaan maken. Tenzij zij dus een oplossing bedenken waar dat allemaal niet nodig is. Dat je andere soort chips gebruikt die niet zo heel schaars zijn. Maar dat waag ik te betwijfelen.
Ja.
Maar het idee is vet. Kijk, ja. Jack Dorsey lijkt echt op een redemption tour. Van weg bij Twitter, nu kan ik doen wat ik wil.
Ja.
En of dat gaat werken en of dat goed uitpakt, geen idee. Maar stiekem is dat best wel een groot dingetje. Dat zo'n beetje oldschool Silicon Valley, voor zover dat kan, daar weggaat en denkt, Bitcoin is het voor mij.
Ja, hij is ironisch genoeg actiever op Twitter dan ooit. En
hij tweet steekjes uitdelen over de crypto-industrie en over venture funds en zo. En dat vind ik wel. Zou dat opgekropte frustratie zijn van al die jaren dat dit dat niet kon?
Tuurlijk. Het is ook maar mensen. En ja.
Hij leeft in een andere realiteit, maar mensen is het wel.
Ja, nou ja, hij deelt ook grafiekjes over de hoge inflatie. En hij deelt dus die politicus.
Het verboden woord, massa, of noem je dat? Giga-inflatie, hyperinflatie.
Hyperinflatie, ja. Dus laat het niet het woord van 2022 worden, hoop ik. Maar,
nee, liever niet. Kijk, dat is ook daar moet je niet op hopen, hoor.
Nee, daarom. Dus dat. We hadden natuurlijk die Tom Emmer, dat is een Amerikaanse politicus. Die had inderdaad ook iets geroepen over het. Even kijken, die wil dus laten verbieden dat de Federal Reserve het Central Bank Currency gaat uitgeven.
Ja,
heeft hij ook een retweet, dat is ook wel grappig.
Ja, klein dingetje van dus, dat is een beetje alsof een random Kamerlid hier zegt van de ECB, dus niet de Nederlandse bank, maar de Europese Centrale Bank, mag geen digital currency uit gaan brengen. Ja, leuk dat je dat roept, maar daar gaat niemand naar luisteren.
Nee. Dus,
wel grappig op zich ook, dat soort nieuwtjes vind ik. Weet je, dat hoort in de categorie van Bitcoin gebruiken voor jezelf.
Ja, nou en eigenlijk is het ook gewoon een dikke middelvinger naar al zijn Silicon Valley vriendjes natuurlijk. Want die springen allemaal op die crypto-trein en hij heeft zoiets van, fuck it.
Van Dorsey.
Ja, en hij gaat, hij zegt, ik kies voor Bitcoin. Ja. En natuurlijk, in die end denk ik ook dat je daar in te zien. Maar je hebt gewoon een andere time preference.
Volgens mij gewoon andere inzichten, weet je. Ik weet ook dat het steeds niet 100% dat we goed zitten met Bitcoin. Dat weet je gewoon niet. Dus ik niet. Nou, ik ga er niet vanuit dat ik alles in zicht heb.
James Lop had daar een interessant tweetje over, inderdaad. Sorry dat ik je interrumpeer. Mm-hmm. Hij zei ook Bitcoin versus crypto, conviction versus fat following, missionaries versus mercenaries, sound money versus tech startups, digital commodities versus unregistered securities, maar ook dus low versus high time preference, inderdaad. En het is meer het, volgens hem, is het ook meer snel rijk worden volgens het beschermen van je vermogen. Dat is ook een heel ander frame.
Klopt, alleen in beide gevallen is het gewoon een kwestie van, ook van vertrouwen in whatever je dan. Ik handel ernaar alsof het een succes gaat worden, Bitcoin, of blijft. Maar ik weet het niet zeker.
Nee, het blijft in zekere zin een gok, inderdaad. Maar wat is het andere? Wat is het
hele ding? Wat moet ik anders doen?
Ja.
Eurotjes is geen optie.
Nee.
Nou, het is ook niet zo dat ik zo'n portfolio heb dat ik even een straat ergens op ga kopen en die weer doorverkopen of zo. Dus dat is ook geen optie.
Je bent geen BlackRock?
Ja. Nee, dan wordt het al vrij snel gewoon zakje sparen. Dus ja, dat is het. Het is ook een beetje, bij mij is Bitcoin meer begonnen van gebrek aan beter. Uiteindelijk is het veel meer geworden, gewoon interessant. En mogelijk kan het heel de wereld gaan veranderen. Of is dat eigenlijk al aan het doen? Maar ik zou niet per se zeggen dat per se te maken heeft met een verschil tussen lange en korte termijn denken.
Hmm.
Maar dat ben ik.
Nou, kijk, het is natuurlijk leuk, hè, als je ziet dat bijvoorbeeld, stel de prijs gaat naar 100.000, weet je wel, binnen nu en 3 maanden. Nou, dat is leuk. Hè, dat is leuk en dat is fijn. Want onze site wordt dan ook weer wat vaker bezocht. Bewijs van niet dat het nu niet zo is. Maar die drukte, dat heeft, vind ik ook wel wat te hebben. De beetje de hype. Maar dit soort weken zijn eigenlijk ook wel lekker. Want het is allemaal niet zo. Je kunt iets meer focussen.
Lekker rustig.
Ja, maar ik wil even. Ja, zie het echt als spaargeld. Want ik bedoel, voor heel veel mensen is dat natuurlijk ook zo. Dat ze gaan naar werk, weet je wel, betaal net als hypotheek, weet je wel. Doe gewoon wat leuke dingetjes, hè. Leuke dingetjes, bijvoorbeeld gewoon zolang
niet,
dat kan.
Of verkoop niet. Alles. Als je een stoel hebt, dan ben je short bitcoin. Je kan ook gewoon je bitcoin of je stoel verkopen en nog meer sats kopen.
Ja, je kunt.
Dat kan ook.
Ja. Nee, inderdaad.
Het zijn allerlei verschillende strategieën. Want mensen gebruiken natuurlijk ook wel echt als betaalmiddel als je geen toegang hebt tot het bankwezen en zo.
Ja.
Om af te sluiten had ik nog een grappig nieuwtje uit Italië was dat. Ze Unicredit Bank. Die had een verbod op transacties naar bitcoinbeurzen voor hun klanten ingevoerd. Maar dat hebben ze vrij snel weer teruggedraaid. Oh. Omdat, ja, waarschijnlijk veel klachten gehad. Het is niet helemaal bekend waarom, zeg maar. Maar moet je voorstellen dat ineens een grote bank in Nederland zegt van, hey, je mag niet meer naar de beurzen waar je bitcoin kunt kopen, geld sturen. Dat kan bijna niet meer, want er zijn miljoenen mensen die het wel in ieder geval willen doen, af en toe is, als het moet. En dat werd dus teruggedraaid. Op zich wel een grappig fotootje, was er een soort van protest, hadden ze zo'n rouwkrans neergelegd bij een Unicredit kantoor.
Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, volgens mij zag ik een, ik weet niet, iemand had daar een Twitter berichtje over inderdaad. Dat is natuurlijk raar dat je dat zo'n bank zo in de reflex schiet, toch?
Ja, maar kijk, als jij in je hoofd hebt dat jij bepaalt wat iemand anders met zijn geld mag doen, wat ook in zekere zin zo is, ja, dan kun je die beslissing een keertje nemen. Alleen, dus je hebt nu wel te maken. Het is niet dat bitcoin door bijna niemand gebruikt wordt. Heel veel mensen kennen het en ongetwijfeld klanten van Unicredit willen ook af en toe gewoon wat bitcoin kopen.
Ja.
Dus ja, je kunt het wel verbieden, maar vervolgens of blokkeren. Maar vervolgens is het of blokkade opheffen of mensen gaan toch echt. Want dat is, ik weet niet hoe dat in Italië zit, maar in Nederland is het relatief makkelijk als je echt wil om even van bank te wisselen.
Ja.
Tenzij je op de zwarte lijst staat. Maar dat is weer een andere discussie.
Nee, inderdaad. Nou ja, goed, ja. Het is blijft. Maar ja, daarom is het denk ik ook wel handig om niet met heel je hebben en houden bij één bank te zitten. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
Met alles, ja. Ja. Behalve bij bitcoin, hè. Gewoon 500% in bitcoin. Alle creditcards. Full on. Extra hypotheek. Niet voor de verbouwing, maar voor sats.
Ja,
ga met die banaan.
Ja, gratis geld. Gratis geld.
Ja, gratis. Het is een grapje hoor. Maar er zijn mensen die het gedaan hebben en succesvol. En er zijn ook mensen die het niet voor elkaar kregen om het te lang genoeg vol te houden en helemaal kapot zijn gegaan. Dus pick your flavor, zeg maar. Kies je strategie. Dat is het denk ik eigenlijk. Kies je strategie en probeer daar dan aan vast te houden. En niet waar van de dag, Elon Musk heeft de scheet gelaten. Nu moet mijn spaargeld naar Dogecoin.
Nee, en de leeftijd speelt ook een rol natuurlijk, weet je. Ik ben 40 plus. Ik ga echt ik kan überhaupt geen duo lening aangaan. Ik kan wel andere leningen aangaan. Maar ja. Dus het is ook, ik kan me best voorstellen als jij, weet je wel, 18, 19, 20 bent en je denkt, joh, het zal wel. Ik moet nog 50 jaar in deze mes overleven, bij wijze van. Ik ga gewoon wat risico nemen. Kijken of ik mijn.
Helemaal in het begin dat tegen mijn pa. Toen zei hij van, wanneer ga je. Dat is niet helemaal in het begin trouwens, 2 jaar geleden of zo. Toen zei hij van, wanneer zou je nou eventueel weer omzetten naar euro's? Toen zei ik van, ja, ik heb liever dat bitcoin naar nul gaat en dat ik niet ben uitgestapt, dan dat ik nu al uit ga stappen met bitcoin. Dan ben ik straks, ik ben nu 28, stel dat ik straks 30 ben en ik moet weer op nul beginnen. Nou, dan is het nog steeds alle tijd. Niet dat dat mijn doel is en dat ik dat wil, maar zo zit ik bij bitcoin erin.
Ja.
Alleen dat is anders als je een gezin hebt en weet ik wat allemaal. Of zo, gewoon zoiets hebt van, nou, misschien heb ik er nog 20 of 30 jaar. Dan wil ik niet eerst nog 20 jaar weer alles bij elkaar sprokkelen. Dat is ook heel logisch. Alleen voor sommige mensen is het dus ook van, de enige manier om dat vast te houden voor decennia is bitcoin.
Ja.
Dat is dan. Maar ja, dan heb je het wel over mensen die echt, echt overtuigd zijn. En dat vind ik altijd moeilijk in gesprekken van, want je kan niet echt iemand adviseren daarover. Verschilt per persoon. Net als met beleggingsstrategie en aandelen of Ik
ga het ook niet meer doen. En mensen, als dan die prijs gaat dan weer dalen en dan zeg je, ja, moeten we nu meer inleggen? Ja, ik denk, ja.
Weet ik niet.
Ik zeg soms wel van, oh, ik heb dit gedaan. Hè, en dan,
nou, ja.
Hè, en dan, maar.
Maar dat is voor mij heel saai, want ik heb niks gedaan.
Nee, ik doe meestal ook niks. Dus, nou ja, hoddelen is ook iets doen.
Ja, dat is zeker waar. Dat vergt ook conviction. Maar goed.
Maar goed.
Zeg,
volgens mij zijn
Bitcoin
we
al weer. Ja.
Voordat het niveau te veel gaat dalen. Ga voor het laatste nieuws naar bitcoinmagazine.nl. Of ga naar onze socials. En praat mee op Telegram. Of reageer op Twitter of Facebook. We hebben ook een hele grote Facebookgroep inderdaad. En yes. Ik zou zeggen een fijne week. En tot de volgende keer.
Ja, vergeet ook vooral niet te subscriben en te volgen van de podcast. Dus op welke platform je ook zit. Dan mis je de volgende afleveringen niet. Elke maandag. En dan is het nu tijd om te gaan. Later. Yes.
Doei.